Welkom bij aflevering 24 van de Relaas podcast. In Relaas vertellen mensen een waar gebeurd verhaal dat ze zelf hebben meegemaakt. En deze keer is dat het verhaal van Stefaan de Winter, een boom van een vent met een stem van schuurpapier die zich in oktober in Huzet zo broos en zo breekbaar opstelde dat de 70 mensen die zaten te luisteren roerloos moesten volgen.
Goedenavond, ik ben Stefaan. Ik ben opgegroeid in Idergem. Idergem ligt onder Aalst en net voor Nienhoven. Alwaar het glooiende landschap langzaam overgaat naar het vlakke. Ietske verder de Dender op, een deelgemeente van Denderleeuw. Idergem, kleine parochie, alwaar ik van het ras De Winter, wat mijn achternaam is, een gevolg ben. Maar dat wordt dan in die soort parochies, die zodanig klein zijn, omdat ze enkel gebaseerd zijn op een zestal families, ben ik de jongste van Spruit. Ik ben de jongste van Spruit, gezien mijn overgrootvader, zijn naam Casimir Uitersprot, en Uiternoven en al die nesten, dat was zo een gezin, een dorpsconstructie, alwaar dat je op niemand mocht verliefd worden, omdat de kans reëel is dat er inteelt van verder komt. Een klein dorp waar een zestal boerderijen, een zestal families eigenlijk samengekomen zijn en waar dat je al blij mocht zijn als je ouders een vrouw hadden gevonden die meer dan 3 kilometer verder woonde. Heel waar dat je ook verplicht waart als ouder om op de CVP te stemmen, omdat dat niet anders kon in die tijd. Waar gezelligheid troef was binnen de Vlaamse ruit, waar dan eigenlijk tegenwoordig enkel mensen nog spreken over dorpen alsof ze in West-Vlaanderen liggen. Maar ook daar zijn ze verstopt, ergens tussen twee grootsteden als Aalst en Nienhoven. Idergem, het dorp waar ik opgroei bij mijn grootouders, en bij mijn ouders ook natuurlijk, maar vooral bij mijn grootouders op het erf, waar dan mijn grootvader bruine handen heeft en een bruin gezicht, even bruin als de leemgrond die hij heel zijn leven heeft bewerkt, waar hij zijn laatste jaren van zijn leven enkel kijkt naar hoe onkruid schiet en er zelfs dan niet meer de moeite voor doet om hem te bukken. Ik kom uit een landbouwersnest en ik ben de jongste van 3. Zo worden altijd voorgesteld. Je komt op school toe en dan zeggen ze: Stefaan de Winter, familie van... Ja, je hebt 2 voorgaande broers die het al net op hun manier te bond hebben gemaakt. En dat jij de gevolgen al mocht van dragen. Waarop dat je gans je leven moet horen van Jan de oudste, die in 76 geboren is, en dan Andries die in 78 geboren is, ik in 82. Jan is de harde werker en Andries is dan de zeer getalenteerde, superverstandige jonge man. Ik geen van beide. Waar uw rapport meer zegt, het is 11:55 dan 11:55. Ik groei op als Stefaan, zorgeloos, overbeschermd. Het kakkenestje, zoals het dan iedereen wordt genoemd. De man die niets kan misdoen in de ogen van zijn ouders. De man die, als hij in het tweede ledenjaar gaat gaan brossen, omdat hij 500 frank uit de portefeuille van de mama heeft gestolen om daar gigantisch veel chips mee te kopen. En ik kan u zweren dat dat in die tijd heel veel chips zijn. Ik spreek nog van de tijd daarnaast de school, want ik zat in Aalst. Ik zat in de stad op school, omdat mijn moeder daar ook les gaf en mijn vader ook, een onderwijzersgezin. Waar de profie nog naast de school was en een klein zakje chips, zo van die gele, met doorschijn, dat je kunt zien dat er effectief chips in zitten. 3 frank. Kon er niet voor sukkelen. Dus om 500 frank chips is veel. je wordt opgepakt door de leerkracht, opgepakt klinkt agressiever dan het is, omdat we de weg al kwijt waren naar het parkje waar we gingen picknicken. Waarop dat je eigenlijk een dief zet en gebrost zet en waarop dat je vader dan super kwaad wordt op de directeur en zegt van, hoe is dat in godsnaam mogelijk dat hij is buiten geraakt en dat jij eigenlijk als de held weer wordt ontvangen. Zo een verwend nest ben je. Verwend nest dat dan evolueert en dat dan ook nadenkt van, hoe komt dat dat je zo verwend bent? In het platteland waar ik opgroeide, kon er eigenlijk niets gebeuren. Overal waar dat je rondliep, kende iedereen u. Ah, het is de jongste vastprooit. Eigenlijk als ze bij ons zo mooi zeggen. Je moet altijd langs een hoek passeren waar dan café de K-boys naast de duivensportmannen zitten en iedereen elkaar kent. Waar lichten, waar het een fenomeen was waar wij allemaal ons verzamelden toen de eerste verkeerslichten in het dorp werden geplaatst. Zo. En die waren dan aan de mis, want de mis woonde daar. De mis was ooit nog verkozen als een echte mis. En zat twee broertjes ook, waarover mijn grootmoeder dan zei, zeg godverdomme, deel van de parochie gepakt. Maar ze is nou toch nog alleen, hè. Wat in mooi Nederlands wil zeggen dat ze menig man in bezoek heeft gekregen, maar toch alleen overschiet tussen haar broers. Waarop mijn grootmoeder waarschijnlijk, mijn grootmoeder die aan het einde van haar leven enkel nog sprak in zegswijzen, zei, de mis, dat was je in, als je niet schoen zet van God, moet je eraan doen van de pot. Goed, ik probeer enkel maar te illustreren hoe volks en klein mijn leefwereld was, al waar ik in alle bescherming opgroeide. Het ergste wat er kan gebeuren was in de prikkeldraad vallen, waar ik ook menige littekens van heb trouwens, die ik u zal sparen. Zo over een fietsvalpartij spreken, dat is maar belachelijk. Hè. Dat is maar om te lachen. Daar komen ze niet over tegen, maar niet in ieder geval. Nee. Nee, ik ben de jongste van drie. En ik ben nu 32 jaar. En langzaamaan besef ik dat ik niet de jongste ben van drie, maar die van vier. Mijn leven is eigenlijk een aaneenreiging van prachtige dingen. Ik ben ongelooflijk optimistisch en energiek. En ik hou er ook van om volledig te gaan en te leven. Ook al was ik altijd te hard beschermd door mijn ouders die mij te hard wouden inkapselen en onder een stolp zetten, zoals de Mariabeelden en de heilige Antionis die ook op de schouw staan. Hier niet, hè. Ja, moet ik zie je kijken, bij ons thuis. Ja. Zo werd ik beschermd. En ik kon niets misdoen en ik mocht ook niet veel. Ik ben tot mijn 18 jaar werd ik opgehaald op 12 uur. Want alleen werken mocht. Als ik in de horeca werkte, dan mocht dat tot 6 uur 's morgens en dan kon er geen kwaad van. Maar als het voor uit te gaan was om 12 uur thuis en in de neus van vader uitademen. Niet te dicht en seksueel, maar gewoon voor de geur van de adem. Of hij al niet naar bier zou rieken. Nee. Dit geheel terzijde. Ik ben opgegroeid. En een van de leukste momenten was bij ons Allerheiligen. Dat was een super tof moment. Mijn vader was naast zijn job als leerkracht ook tuinarchitect in bijberoep. Een niet beschermd bijberoep, waardoor hij ook daar niet zoveel werk in had. Zeker niet in tijden waar iedereen blij was met sparren en een mooi vlak gazon. Hij verdiepte zich dan in het bloemschikken. Zoals hij daar ook fantastisch in was. En dan is de glorieperiode voor elke man die aan bloemschikken doet, Allerheiligen. Waarop hij een kleine handel opzet waar wij met alle zonen moeten meehelpen om zoveel mogelijk iedereen van de parochie, die toch familie is, en dus de grafzerken ook familie zijn, komt dan de bestellingen leveren weken op voorhand, waarop dan de bloemisten niet naar de veiling rijden, maar bij ons thuis toekomen met aanhangwagens met bolle chrysanten, waardoor dat je de dierbaarheid kunt weergeven aan de mens. Waar een parochie waar dat iedereen nog zegt, amai, kijk, dat is maar met één chrysant. Die mens was ook niet graag gezien. Of het moest van de goede koop zijn. Nee, dan hoe meer bol, hoe belangrijker dat die mens was voor u. Ik mocht dan altijd de blaadjes erbij stoppen en dan vader werkte vakkundig af met de bollen en de op die moment door de herfst enkele overschietende takjes met rode bolletjes waar je zeker niet mag van eten. Die gaan er dan ook tussen klaar en dan en masse wordt dat gemaakt waarop heel het huis dan vol begint te staan met kerk of bloemstukken. En het leukste voor mij aan heel dat gegeven was niet het stegen van de bladeren, maar dat ik dan samen met de familie, want dat was de moment waar je iedereen dan ook terugziet op het kerkhof, na de hoogmis, te voet naar daar gaat en vader daar dan klaar staat met zijn kruiwagen, want dat was vlakbij vol bloemstukken en op en aan moest rijden voor iedereen zijn leveringen te geven. En ik mocht dan de bloemen gaan leggen op het graf van Stefaan de Winter. Wat dat voor mij fantastisch was, want ik lag daar al. Zo ga je daar dan mee om. Om dan later tot het besef te komen, iets later, dat er ja, nog een broer was. Nee, ik ben niet de jongste van drie. Ik ben de jongste van vier en mijn broer heette ook Stefaan. Waarop mensen nu dan altijd... En dan wordt het stil, omdat de mensen deze kwinkslag niet hadden gezien komen, denk ik. Maar dan begin je te beseffen dat de bescherming die je ouders je geven, waarvan dat je dan soms tot het besef komt dat die bescherming je zo noodzakelijk was voor hun, omdat ze al hebben moeten afscheid nemen. En dat ik nu zelf een jonge vader ben, waarvan dat je nu tot besef komt dat dat de ergste is wat dat je zou kunnen meemaken. Dat mijn vader daar bloemstukken heeft gemaakt die zijn laatste zoon op het graf gaat leggen van zijn broer. Die een jaar, die ik heb hem nooit gekend, mijn broer is gestorven door een kleine hartafwijking en is in 81 geboren en heeft na 3 dagen overleden. En nu zie je veel mensen denken dan, waarom heet je dan ook Stefaan? Dat was in die tijd wat meer in de mode. Ofschoon dat mijn ouders mij daar achteraf, het enige wat ze me daar ooit hebben over verteld, is gezegd van, jij ging eigenlijk een andere naam krijgen, maar je wordt geboren ook op een donderdag. Op hetzelfde uur. En je hebt dezelfde lengte, dezelfde hoofdomtrek, dezelfde kleur van haar, dezelfde kleur van ogen. Alsof het een exacte kopie is die gewoon zoveel maanden later toekomt en dan word ik de naam gegeven Stefaan. Iets wat je op je 12, 13 jaar niet kunt plaatsen, maar dat je dan op je 16 al iets meer kunt plaatsen. En het rare wat dat dan meebrengt is dat je in je leven daar verder voortdurend mee geconfronteerd wordt van ik ben niet de jongste van drie, maar die van vier. Waar ik op mijn laatste job, ik werk dan ook in het onderwijs, zo gaat dat, de appel valt niet ver van de boom dan toch, als je hem gooit wel. Maar dat je dan ergens gaat werken waar mijn vader ook in het secundair les gaf en de oudste collega die dan bij u langskwam zegt, Stefaan, ik heb iets voor u. Ik heb iets voor u. En dan toont ze het geboortekaartje van mijn broer. En elke keer, hoe ouder dat ik nu word, en de laatste jaren, en zeker het laatste jaar ook, merk ik dat de plek is waar daar pas emotie los kan komen. Op een of andere manier schieten over, en is dat een soort taboe waar dan mijn ouders niet van spraken, nog niet met mij over spreken. Omdat enerzijds waarschijnlijk de wonden te diep zijn, en anderzijds de dankbaarheid te groot is naar dat er nog een zoon is mogen komen. En waar dat je dan nu eigenlijk je leven rare bochten neemt en omslaat om begrip te zoeken en vooral ook om besef te krijgen van dat ik daar echt tot mezelf kan komen. Alsof ik zelf het gevoel heb en nee, dit is geen geestesziekte, maar dat je iemand anders zijn leven aan het verder zetten bent. Dat ik wel perfect mezelf ben, daar moet je geen zorgen over maken, maar dat je in opdracht leeft van ook iemand anders die de kans niet heeft gekregen. En dat je ouders je altijd zo beschermd hebben, waar dat je zo vaak op gevloekt hebt en gehaat hebt en meermaals met vliegende, vlammende deuren het huis hebt buitengelopen. Nu beseffende, als ik zo kwaad ben en vertrek, welke paniek dat er dan pas bij je ouders moet gaan ontstaan. Dat je dan niet meer leeft voor jou ook, maar ook nog voor iemand anders. Om het besef te hebben van gelukkig te zijn voor twee, soms te huilen voor twee en vooral beslissingen te nemen voor twee. Doe je het wel goed genoeg? Gaan mijn ouders wel braaf genoeg zijn? Gaan ze mij flink vinden, wil ik zeggen? Ga ik u niet teleurstellen? Gaan ze niet denken van, hadden we niet maar beter nog deze nimmer gemaakt? Dat je ergens door het leven stapt en alsof het het Bijbelcitaat is, zoals in de Bijbel staat geschreven, van en hij stapte daar op de moeilijke periode en mijn voetafdrukken waren dieper. Iedereen kent het verhaal, hoop ik. En nee, ik zal even kort, maar een Bijbelverhaal. Ik vind het mooiste Bijbelverhaal ooit. Een man kijkt terug op zijn leven na zijn overlijden en spreekt met Jezus en zegt, kijk, jij stapt altijd naast mij. En op de momenten dat ik het moeilijkste had in het leven, want ze kijken naar de voetsporen van hun leven, dan zie ik daar maar één paar voetsporen. Waarom heb je mij dan achtergelaten? Ik had het net zo moeilijk, zegt hij tegen Jezus. Waarop die zegt, het is daar dat ik u gedragen heb. Schoon. Ik hoef daar geen uitleg bij te geven. Onze lieve neer deed dat zelf al. Waardoor dat je ook... Ik geloof en ik vind dat fijn om te geloven, omdat me dat ergens wel inspireert en iedereen gelooft wel. En vooral zij die zeggen dat ze dat niet doen. Ben ik van mening, maar fijn. Ik ben 32 jaar. Ik heb een zoon van 2. Ik leef voor 2. En ik hoop dat ik in de toekomst mijn ouders nog heel gelukkig mag maken. Ik ben wel, het is jammer, want mijn moeder is nu aan het dementeren. En ik kan haar dat ook niet 100% duidelijk maken. Ik ben ook bang om haar daarover aan te spreken, omdat die emoties zo te zwaar vallen. En dat ik ook niet wil dat ze dan weer 's nachts begint te dromen, want ze moet dan medicatie nemen tegen die dementie. Waardoor dat ze toch wat rare kronkels heeft. Maar ik zie ze graag en ik heb ze... Dat eigenlijk te weinig gezegd, omdat ik ze te lang gehaat heb, omdat ze me beschermd hebben. Maar ik hoop dat mijn leven verder goed mag gaan. En ik hoop dat mijn verhaal op een of andere manier mag inspireren naar mensen die soms denken van waarom ouders raar reageren of waarom kinderen soms raar reageren. Want evengoed weten mijn ouders niet eens dat ik daar toch hard mee bezig ben. Met een historie van een leven wat mij op deze mate gekleurd heeft. Net zoals dat ik de mannen zie tekenen hier in de hoeken. Met houtskool en dan één streep zetten. Die er maar is. En die pas nadien echt wordt uitgestreken om een gans vlak te worden. Zo is het overlijden van een broer die ik nooit gekend heb, in mijn jonge leven een kleine streep geweest, die ik nu langzaam openwrijf, die altijd maar groter wordt, maar ook oplost. En hopelijk één mooi vlak zal vormen in de toekomst. Ik dank u voor uw aandacht.
Dat was Relaas aflevering 24. Je hoorde het verhaal van Stefan de Winter. Je kan Stefan kennen van het kleinste café op Bataclan, of misschien van de Verdamde Spielerij, of van Aals natuurlijk. Relaas is naast een podcast ook een maandelijkse vertelavond in Gent. Heb je zelf een bijzonder verhaal, of wil je iemand tippen die een goed verhaal heeft? Of wil je misschien gewoon eens live langskomen op een van onze vertelavonden? Dat kan allemaal. Surf naar www.relaas.be en daar kom je alles te weten over ons, over de vertelavonden en over de podcast. Relaas komt tot stand met de steun van Stad Gent, Urgent FM en het REC Radio Centrum. Onze crew die bestaat uit Dieter van Huffel, Timon van de Voorde, Sarah Latré, Sarah Smet, Valerie Schreurs, Philip Cox, Evert Savers, Charlotte Huygen, Marleen Michels, Marie van de Kerkhoven en ikzelf ben Pieter Blomme. Like ons op Facebook, gewoon Relaas intypen, abonneer je op onze podcast op SoundCloud of iTunes, waardeer ons op iTunes, laat een comment achter en wie een comment achterlaat op iTunes, die stuur ik een van onze gloednieuwe Relaas postkaarten op. Bedankt om te luisteren.